Onze enige hulp en onze enige verwachting is in de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die zondaren heiligt. De drie enige God. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen op Psalm 123, daarvan het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid, gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren, om nooddruft te begeren. Wat er verder volgt in Psalm 123, het eerste vers. Vanmiddag luister ook naar het heilige woord van de Heere wat tot ons komt uit de brief aan de Hebreeën, het 13e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 25. Vervolgens zullen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van ons ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Vervolgens zullen we zingen op Psalm 51 vers 6. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, ai. Laat van mij uw heilige geest niet scheiden. We luisteren naar het woord van de Heere uit Hebreeën 13, de versen 1 tot en met 25, waarna we belijdenis zullen doen van ons geloof, en dan zullen we gaan zingen uit Psalm 51, het zesde vers.
Dat de broederlijke liefde blijven, vergeet de herbergzaamheid niet. Want hierdoor hebben sommige onwetend engelen geherbergd. Gedenk de gevangenen alsof gij mede gevangen waart, en degenen die kwalijk behandeld worden, alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk behandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt, maar hoe eerder zijn overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenk uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandel. Jezus Christus is gister en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Word niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar van het welk ik geen macht heb, van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Want welke dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, dezelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goede consciëntie hebben, als die in alles willen eerlijk wandelen. En ik bid u te meer dat gij dit doet, opdat ik te eerder uw lieden mogen wedergegeven worden. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen, door het bloed des eeuwige testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus, die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u, hetgeen voor hem wel behagelijk is door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Doch ik bid u, broeders, verdraagt het woord deze vermaning, want ik heb u in het kort geschreven, weet dat de broeder Timotheus losgelaten is, met welken, zo hij haast komt, ik u zal zien. Groet al uw voorgangers en al de heiligen, uw groeten die van Italië zijn. De genade zij met u allen. Amen. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
gemeente, we willen in dit middaguur met de hulp van de Heere, onder inwachting van zijn geest, stilstaan bij het uit u voorgelezen schriftgedeelte, Hebreeën 13, het 13e vers. Hebreeën 13, vers 13. Waar de apostel schrijft: zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Tot zover. Gemeente, u krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, waarna we gaan zingen, Psalm 119, de versen 17 en 53. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald, dan zal mijn oog op uw wetten staren. En het 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad een licht om het donker op te klaren. Ik zwoer en zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaren. Psalm 119, de versen 17 en 53. Na het amen zingen we uit Psalm 86, het zesde vers. Dus na het amen, Psalm 86, vers 6. Gemeente, kort geleden was ik in Amsterdam en was ik ook in het Rijksmuseum. Iemand die zei tegen me, als je voor zo'n schilderij gaat staan, dan moet je er lang naar kijken. Eerst letten op het geheel en daarna op de details. En zo stond ik voor een schilderij van Rembrandt met het naam Het Joodse Bruidje. En op een gegeven moment, toen ik daar een tijdje naar had gekeken, ging ik met mijn hoofd naar links, omdat ik wilde kijken wat er in de mouw van dat bruidje zat. Je gaat dingen zien die je nooit eerder hebt gezien. Je wordt meegenomen in de gedachten zoals Rembrandt die heeft bedoeld. En vervolgens ga je erover lezen en dan blijkt dat Rembrandt zichzelf ook in zijn schilderijen heeft afgebeeld. Zoals het schilderij De Oprichting van het Kruis. Daarin schildert Rembrandt zichzelf als een van de helpers die meegeholpen hebben Christus te kruisigen. En een Rembrandt-kenner zegt daarvan: wanneer Rembrandt zichzelf onder die boosdoeners schildert, getuigt hij dat Christus' einde niet een tragisch lot was, maar een in vrijheid uit liefde gekozen heilsweg. Hij zei, Rembrandt heeft ogen gekregen voor het heilswerk van Christus. En zo kan een schilderij ons veel meer vertellen dan we eerst gedacht hadden. En zo leer je elke keer meer als je gaat verdiepen in het werk van een schilder. En zo wijst ook de apostel ons vanmiddag op details, waarmee hij uiteindelijk wijst op de weg van het leven. We gaan vanmiddag luisteren naar het onderwijs over de ware weg van het leven. Twee punten: de ware weg aangewezen en ten tweede de ware weg aangeprezen. Dus we gaan luisteren naar de ware weg van het leven. Ten eerste de ware weg aangewezen. De apostel die wijst ons om tot hem te gaan buiten de legerplaats. En ten tweede de weg aangeprezen. De apostel geeft aan zijn smaadheid dragende. De apostelgemeente die heeft de problematiek gezien waar zijn lezers in zitten. Zijn lezers, dat zijn christenen met een Joodse achtergrond die gevaar lopen terug te keren tot de oud-testamentische eredienst met zijn priesters en met al de offerdiensten. In dit laatste hoofdstuk van de Hebreeënbrief wijst de schrijver zijn lezers nog een keer op de weg om tot Christus te gaan. Jezus Christus. Als hoge priester. Zo wordt hij ons geschilderd en wordt hij vergeleken met de hoge priester in het Oude Testament. Zo vermaant de apostel de Hebreeën ons om tot hem te gaan. Alleen tot hem. Hij wijst in vers 12 erop dat Jezus buiten de poort geleden heeft. En de jongens en meisjes die weten het wel en hebben het de afgelopen weken gehoord. Op school, op zondagschool, de lijdensgeschiedenissen. Dat de Heere Jezus in Gethsemane is gevangen genomen en door het Sanhedrin voor de wereldlijke rechter Pilatus is gebracht. En dat Pilatus de Heere Jezus tot de dood heeft veroordeeld en dat de Heere Jezus door de poort is gegaan, buiten Jeruzalem gebracht en daar gekruisigd is. Als een misdadiger werd hij geëxecuteerd. Dat werd buiten de stad gedaan, omdat de Romeinen het niet wilden. En ook eeuwen later werd het nog steeds buiten de stad gedaan. Nu, middeleeuwen, waren de velden van de executies buiten de stad te vinden. Omdat het bloed van misdadigers de stad onrein zou maken. Maar bedoelt de apostel dat hier? Waarom moest de Heer Jezus buiten de poort lijden en sterven? Dat staat allemaal in direct verband met de wet van de Heer met betrekking tot grote verzoendag. Op die dag moesten er brandoffers en zondoffers gebracht worden. Dan moest de hoge priester zich reinigen. Hij droeg altijd zo'n prachtig kleed met een plaat met 12 edelstenen, maar dat moest allemaal afgelegd worden. Hij mocht alleen een wit, fijn linnen kleed dragen. En dan werden er 2 bokken uitgezocht die gaaf waren. Dat wil zeggen, helemaal beschreven zoals de wet van de Heere het aangaf. Er mocht geen vlekje op zitten dat verkeerd was. En het oortje moest goed zijn, de poten moesten goed zijn. 1 van die bokken werd dan geslacht en dat bloed werd opgevangen in een schaal. En die andere bok die werd voor de ingang van de tabernakel gezet. Vervolgens werd die geslachte bok geofferd. En dan ging de hoge priester allereerst met kolen van dat reukofferaltaar in een schaal met daarop reukwerk de tabernakel binnen. Ging het heilige in, dan ging het heilige der heiligen door. En die hele geur trok door de tabernakel heen. Reukwerk, dat moest het verzoendeksel bedekken, opdat de hoge priester niet zou sterven. En dan ging hij weer naar buiten. Dan pakte hij die schaal met dat bloed en dan ging hij weer naar binnen. En dan kwam hij in het heilige en het heilige der heiligen. Daar stond die ark van het verbond met die 2 cherubim over het verzoendeksel heen gebogen. En dan doopte hij zijn vingers in die schaal met bloed en hij sprengde het erop. Op het verzoendeksel. En voor de ark. En dan ging hij weer naar buiten. En dan ging hij weer naar binnen. Deed hij weer hetzelfde. Hij deed verzoening. Allereerst voor zichzelf. Dan voor zijn gezin. En dan voor heel het volk. En als hij dan weer naar buiten kwam, dan liep hij naar die bok. En hij legde de handen op de kop van die bok. En deed dan schuldbelijdenis. Met dat teken legde hij de zonde en de schuld van dat volk, van heel dat volk, op die bok. En daarna werd er een willekeurig iemand aangewezen. En die moest die bok in de woestijn brengen. Weg. Dat was het teken dat de Heere de zonde vergeven had. Maar dan gebeurde er nog wat. Want in de woestijn gebeurde dan ook wat de Heere voorschrijft in Leviticus 16 vers 27. Dat de Heere gebood dat de vellen, het vlees en de mest van die dieren, van die 2 bokken, maar ook van die brandoffers die op die dag gebracht werden, met vuur verbrand moesten worden. Ze bleven daar staan totdat alles verteerd was door het vernietigingsvuur. De Heer Jezus moest buiten de poort sterven, zodat eerst zijn bloed zou vloeien. Zoals dat bloed op het verzoendeksel en voor de ark was gesprengd. Maar in dat diepe lijden moest ook gebeuren. Dat hij buiten de legerplaats, buiten de poort verteerd, ja verbrand werd. Onder het vuur van het heilig recht van God. Vroeger werd er wel eens gezegd dat Christus verbrijzeld werd door de molenstenen van Gods recht. Wat betekent dat? De jongens en meisjes zijn misschien wel eens in zo'n ouderwetse windmolen geweest. En als je daar binnenkwam, dan ligt daar een grote molensteen. En de bovenste molensteen, als de molenaar hem aanzette, dan ging hij draaien. En dan vielen door een gat graankorrels op die steen. En dan werden die graankorrels verbrijzeld tot meel. Als je hand ertussen zou zitten, er zou er niks van overblijven. Maar er kwam meel uit. En dat verwijst ook weer wat onze voorouders hebben gezien in het avondmaalsformulier, waar de graankorrel tot meel wordt gemalen. En de wijn, ook de verwijzing naar de druiven, die tot wijn gemalen zou worden als teken van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Zoals een graankorrel tot meel werd gemalen, zo stierf Christus. Onder de toren, onder de wet van zijn vader. Christus stierf buiten de poort. De plek die door de Heer werd aangewezen als onrein. De plek die God in het Oude Testament had aangewezen. De plek waar de toren over Christus zou gaan. Die bok, die mocht niet in de legerplaats in de stad blijven, want die bok was onrein geworden. Want de zonden van het volk waren op die bokken gelegd. En als het ware waren die dieren zo verenigd met de schuld en zonde van het volk, dat die dieren tot zonde gemaakt waren. Ze hadden Gods toorn verdiend. Die bok en die resten, die moesten verteerd worden, ja verbrand onder het, door dat vuur op die onreine plaats. Buiten de legerplaats. Helemaal daarbuiten. Omdat God in de legerplaats in de stad zou wonen. Buiten de gemeenschap van dat verbondsvolk moest Jezus Christus verteerd worden. En dan zegt de apostel, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen. Heeft hij zich laten kruisigen als een vervloekte voor zijn eigen zonde? Nee, opdat hij het volk zou heiligen, die innerlijke heiliging van de zijne, zodat ze door zijn bloed kunnen staan voor die heilige en voor die rechtvaardige God. Van zonde bevrijd. Door zijn bloed rechtvaardig gerekend worden. En de apostel die wijst ons op hem die buiten de legerplaats heeft geleden. Hij wil het wel in onze zielen schrijven. Dat Jezus Christus uit die heilige stad verdreven werd. Hij op deze vervloekte aarde is gekomen om buiten de legerplaats te sterven. Hij de zondeloze, die kreeg de zonde van heel de wereld op zich gelegd. En hij moest door die diepte heen. Die diepte, dat zijn eigen vader zijn gezicht van hem af zou wenden. Jezus Christus moest ervaren op Golgotha dat God zijn toorn over hem zou uitgieten. Riep hij het niet uit in die drieuurige duisternis tegen een voor hem gesloten hemel? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij hing daar niet voor zijn zonde. Hij is niet degene waarvan Paulus schrijft in Galaten 3 vers 10. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in de wet om dat te doen. Hij de zondeloze. Hij de enige die heel de wet van God gehouden heeft. Die werd hier tot een vloek. Wat doet het u? Wat doet het jij? Als je hem daar zo ziet. Ten diepste, als je hem uit die stad verdreven ziet worden. Als je ziet hoe de apostel de Heer Jezus voor ogen schildert. Als hij daar aan het kruis hangt. Want wat we daar zien is de straf die Jezus moest ondergaan. Het oordeel van God over uw, jouw, mijn leven is. Wij hebben van nature de dood verdiend. Dat wij niet voor God kunnen bestaan. Dat het uw, jouw, mijn schuld is. Dat de Heer Jezus hier gekruisigd werd op Golgotha. Want ten diepste zijn we zelf zonde. Omdat we tegen hem hebben misdaan wat kwaad is in zijn ogen. Hem de rug hebben toegekeerd. Wij zijn eigen wegen gegaan. Dat we alleen maar voor onszelf leven. En nou alleen maar aan onszelf denken. We hebben het wel goed in onze eigen stad. Nee, over dat Jezus onder de toren van zijn vader verteerd werd, dan moeten we het maar niet hebben. Dat we van nature verloren liggen en verloren gaan, dan moeten we het maar niet hebben, want dat maakt het leven zo somber. Horen we dat niet steeds vaker naar voren komen? Dat het in het evangelisatiewerk voorkomt. Dat de mensen boos worden als je met deze boodschap komt, dat kan ik nog begrijpen. Maar gemeente, het komt ook steeds meer in de kerk voor. Dat we dit punt, dat sterven en lijden van Christus, maar niet moeten noemen. Of helemaal niet mee moeten beginnen. Want het maakt somber. Somber dat wij kwaad hebben gedaan tegen de Heer. Het maakt somber dat Jezus Christus op Golgotha moest hangen. De betekenis van kerstfeest, daar hoef je maar iemand op straat te vragen. Dat weet, kan nog iemand onder woorden brengen. Maar op het moment dat je over Goede Vrijdag hebt, dan haalt men de schouders op, dan weet men het niet. En als men het over Pasen hebt, dan wil je niet weten welke antwoorden er komen. Dat gaan we ook maar hier niet noemen. Maar dat Jezus Christus op Golgotha heeft betaald voor de zonde van zijn volk. Dat is toch een kernzaak. Maar dat schildert ons de apostel zo wat daar gebeurt buiten de poort. Maar hier wordt in expliciet in vers 13 genoemd dat we naar hem moeten gaan buiten de legerplaats. Dus de vraag, waarom noemt de apostel hier nou de legerplaats en in vers 12 buiten de poort? De apostel die wil ons nog een boodschap meegeven. Tot juist tot degene die door zijn bloed geheiligd zijn. Dat ze naar hem buiten de legerplaats moeten gaan. Hier verwijst de apostel naar nog een andere oudtestamentische geschiedenis. Hij verwijst naar de geschiedenis rond het gouden kalf. Exodus 32. Waar het volk danste rond het gouden kalf. Alsof dat de God was die hen uit Egypte, uit het slavenhuis had geleid. En de kinderen en de jongens, meisjes weten het wel. Wat het oordeel van de Heer was. Er stierven omtrent 3000 mensen op die dag. De Heer geeft het vervolgens Mozes aan. Vanwege van de zonde van het volk trekt hij niet meer mee. Een engel zou achterblijven. Wat al een wonder is. Hij zou niet meer meetrekken, want voor hem was het onmogelijk te wonen in het midden van dat volk. Want de legerplaats was onrein geworden. Onrein door de goddeloosheid van het volk. En zegt Exodus 33, en dan gebeurt er iets. Mozes gaat buiten de legerplaats. En daar in de woestijn, daar spant hij een tent. En die noemt hij tent der samenkomst. In die tent, daar ging Mozes bidden. Daar ging hij pleiten bij de Heere voor zijn volk. Deze tent. Buiten de onreine legerplaats. Werd een stilzwijgend teken. Daar staat er die tekst. Iedereen die de Heere zocht, ging uit de legerplaats. Tot de tent der samenkomst die buiten het leger was. De plaats van samenkomst voor het volk. De plek die de goedkeuring van de Heere kon wegdragen. Die was buiten de onreine legerplaats in de woestijn. Alleen daar wilde de Heere zijn volk nog ontmoeten. Binnen de onreine legerplaats kon de Heere niet meer wonen. Maar door het pleiten van Mozes was er een plek buiten de legerplaats gekomen. En trok de Heere zijn handen niet van het volk af. Ziet u, zie jij, hoe de Heere Jezus uit Jeruzalem is gegaan. Langs de tempel waar het vol was van godsdienst. De poort uit, weg uit de legerplaats. Weg uit die stad Jeruzalem. De stad waar de Heere zijn woonplaats had. Maar waar het volk door een eigen gerechtige godsdienst die woonplaats ontheiligd had. Die vernedering van Jezus en zijn dood toont, gemeente, dat God weer verworpen werd door zijn volk. De Heere kon er niet langer wonen. Zei Christus het al. De vossen hebben holen. En de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. Nergens was er plaats voor deze borgen middelaar. Was dat ook niet het eerste woord van het kerstevangelie? En er was geen plaats voor hen in de herberg. En hier op Golgotha blijkt. Er was geen plaats voor hem. Hoe is het met jouw hart voor het aangezicht van de Heere? Waar richten wij ons hart nu op? Of denken wij met ons leven zo godsdienstig in te richten, zodat de een de wet van God centraal stelt, om al de geboden van de Heere te proberen te houden, en de ander die allemaal goede werken gaat doen? Proberen we op die manier, die manieren, bij de Heer in de gunst te komen? Bij de Hebreeën ziet de apostel het gebeuren. Hoe ze weer terugvallen in de offerdienst en de dienst van goede werken. En dat ze al de 613 geboden en verboden weer willen gaan houden. Daarmee denken ze goedkeuring van de Heere te krijgen over hun leven. Want het wordt zichtbaar en het voelt zo goed. Maar de Heere woont niet in het midden van hen. Daarom zegt de apostel tegen u, tegen jou, tegen mij: zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Hier wordt ons nu het fundament van het ware godzalige leven getoond. Hij die buiten de poort geleden heeft. Gemeente, dit is ook van levensbelang. Dat we dit evangeliewoord niet voor onszelf houden. Deze levensweg die de apostel hier ons wijst, die moet aangeprezen worden. Om tot hem te gaan buiten de legerplaats. Kom bij het tweede, de weg aangeprezen. Hoe moet die weg waar de apostel over spreekt dan gegaan worden? En de apostel die antwoordt: zijn smaadheid dragende. Wat is smaadheid? Wat is smaad? Het betekent het opzettelijk aantasten van iemands eer of goede naam met opzet grievende beledigingen. zijn smaadheid. Dat is wat de Heer Jezus heeft ondervonden. Wat hij heeft ondergaan. Toen het volk zijn woorden afwees. Oh ja. Ze juichten wel. Hosanna, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En even later zouden ze roepen, kruis hem, kruis hem. U heeft vanmorgen gehoord. Hoe in die nacht in Gethsemane Judas met die bende kwam om hem gevangen te nemen. En dat was nog steeds de Heer Jezus die naar Judas toeliep. Vriend, waartoe zijt gij hier? En hij werd geslagen, hij werd meegenomen. Hij werd bespuugd. En een kroon van doornen werd op zijn hoofd gedrukt. En vervolgens sloegen ze er met een rietstok bovenop. Die doornen drukten in zijn vlees. Bloed liep over zijn hoofd. Zweepslagen die troffen zijn rug. Zo werd hij door de stad heen geslagen. Met dat kruis op zijn rug. Hij mocht niet in de stad van zijn vader blijven. Hij werd de stad uitgedreven. En buiten de stad werd hij aan het kruis genageld. Daar gingen die spijkers door zijn handen en zijn voeten heen. Hing hij in die verzengende hitte. Dragende de toren van zijn vader. En daar hing hij tussen hemel en aarde. Door de aarde verwenst en door de hemel niet gewenst. Door de wereld en de godsdienst de stad uitgedreven. En zijn hemelse vader die hem verliet. Zijn smaadheid. En horen we hem op Golgotha bidden. Vader vergeef het hem, want zij weten niet wat zij doen. En er waren op Golgotha nog twee die met hem gekruisigd werden. Ter linker en ter rechterzijde. En die ene die bespot hem. Maar die andere die had ogen gekregen voor wie Jezus was. En die gaat die andere spotter bestraffen. Vreest gij ook God niet daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij verdiend hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Zijn smaadheid. De stad uitgaan en tot hem te gaan. En dan zijn smaadheid dragende. Dat wil zeggen, dat is allereerst breken met de zonde en om verzoening te vragen. Breken met alles waar je aan vastzit. Dat is een boodschap voor ons allen. Want er is zoveel waar we ongemerkt aan vast kunnen zitten. En leg jouw leven maar eens naast het leven van de verloren zoon in die gelijkenis. Of zonen. De ene zoon, geld en goed heeft hij er doorheen gejaagd. Wat was deze man populair? Hij kwam in gelegenheden waarvan hij vergeten was dat hij daar niet hoorde te komen. Omdat daar de naam van de Heere gelasterd werd. Hij bracht zijn tijd door met hoeren en leefde erop los. Tegelijkertijd zien we dat ook in de gelijkenis terugkomen in de godsdienst. Want parallel in dezelfde gelijkenis lezen we van die oudste zoon die thuis bleef en die leefde volgens de regels. Maar die zoon die lette niet op zijn vader, die elke keer weer naar buiten ging om te kijken of zijn jongste zoon eraan kwam. De jongste zoon raakte alles kwijt. Die werd door de Heilige Geest op zijn knieën gebracht. Deze jongste zoon ging beseffen dat met zijn manier van leven in de wereld en dat met de manier van zijn denken, dat hij tegen de hemel, tegen de Heer had gezondigd. En hij ging weer terug. En hij bad het zijn vader. Ik heb tegen de hemel gezondigd en voor u. En wat had die vader uitgezien naar deze jongen. En die jongen hoefde niet eens meer zijn zin af te maken. Want op deze bede liet de vader zijn zoon kleden, herstelde hem, er kwam vreugde, zijn aten waren vrolijk. Maar snapte die oudste zoon het? Die ging niet naar zijn vader. Want die nam het vanuit zijn eigenwillige godsdienst zijn vader kwalijk, dat hij het niet kreeg en hij werd boos. Hij die altijd netjes geleefd had. Hij die de geboden had gehouden. Hij begreep het niet, omdat hij niet tot zijn vader was gegaan. Maar zijn vader kwam zelfs tot hem en bad hem. Zo ver ging het. Gemeente, breek met de zonde die zo diep in je hart zit. Die zonde die je vastbindt aan zaken die je van God afhouden. En laat dan het gebed. O, schonk gij mij de hulp van uw geest. In je hart zijn. En dat je de Heer aanloopt en voor hem uitroept. Och Heere, bevrijd mijn ziel. Weet u waarom het zo belangrijk is dat u breekt met de zonde? En dat het is dat u moet uitgaan? Want dat schrijft de apostel in het 14e vers. Wij hebben hier geen blijvende stad, want wij zoeken de toekomende. Want gemeente, daar begint de apostel mee. Voeg bij de tijd, als je vastzit aan de zonde en er niet mee breekt, dat de genadetijd kort is. Wie zijn tentpinnen van zijn aardse levenstent diep in die zonde heeft geslagen, die moet, en dat leven in de wereld heerlijk vindt, die moet beseffen dat het aardse huis van deze tabernakel afgebroken zal worden. De tijd is kort. Consistorie werd ook net gezegd. De wereld bloedt uit 1000 wonden, maar horen wij de stappen van de naderende Heer. Die komt, en zoals we beleden hebben, om te oordelen de levenden en de doden. Wie zal de dag van morgen smaken? Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En breken met de zonde, dat levert smaadheid op van de wereld. Omdat je bij hem wilt zijn. En de wereld die zal dat niet kunnen begrijpen en willen begrijpen. Degene die de Heere mogen kennen en vrezen hebben leren uitgaan tot hem. En die beseffen het. We zijn onderweg, zoals Paulus schrijft in 2 Korinthe 5 vers 1. Een gebouw van God. Daar zijn we naartoe. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Daarom gemeente, bid of de Heere die boeien van de zonde wil verbreken, waar u aan vastzit. En het tweede van dat uitgaan, om die smaadheid te dragen, dat wijst ons op de woorden van de Heer Jezus zelf in Marcus 14, 16, vers 14. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. De Heer Jezus heeft smaad geleden, we hebben het gehoord. Hoe Jeruzalem de stad heeft uitgeworpen. En hoe ze hebben hem gelasterd. De wereld, de soldaten en Pilatus hebben hem belasterd en gelasterd. Zolang je met de wereld meedoet, gemeente, heb je geen last. Maar zodra je de prediking van Jezus Christus gehoorzaam wordt, dan zal je merken zoals Paulus het ook zegt. Doch wij prediken Christus de gekruisigde. En dan komt het. De Joden wel een ergernis, maar de Grieken een dwaasheid. Als u de Heere mag kennen en vrezen, beseft u, beseft jij, dat mensen zich gaan stoten aan dat evangelie en wordt met dat evangelie niet de spot gedreven? Jezelf leren verloochenen en Christus volgen. Kunt u, kun jij zwijgen als je ergens bent waar de naam van de Heere gelasterd wordt, waar gevloekt wordt. Dat is de naam van hem die buiten de poort geleden heeft. Die laat je toch niet gelasterd worden als je op school bent of aan het werk bent. En ik weet zelf hoe makkelijk het is. Als je in de trein zit en je hoort het om dan maar te zwijgen. En als je een krant of een boek hebt dat je daar maar dieper achter wegschuift. Maar zijn naam wordt gelasterd. Als je hem mag leren kennen, hem hebt leren liefhebben. Je accepteert het toch ook niet als uw man of als uw vrouw zwart gemaakt wordt. Laat staan vervloekt wordt. Waarom zwijgen we dan zo vaak als die naam van Jezus Christus door het slijk wordt gehaald? Want het komt erop aan, gemeente, om zijn smaadheid te kunnen dragen. Want wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Benauwdheid? Vervolging? Honger? Naaktheid? Gevaar? Zwaard? Hoe lang kunnen wij in alle vrede hier nog samenkomen? En wat kunnen we met ontzag kijken naar de mensen in Noord-Korea die 's nachts in het donker bij elkaar komen en een stukje van het woord van de Heer en met elkaar erover doorspreken? Dan zijn we hier toch in het Westen vet gemest. Wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? En als u Hebreeën 11 leest en leest hoe zondaren door de Heere bekeerd zijn, als je erboven al staat, een wolk van getuigen, dan kunnen we met ontzag daarheen gaan en lezen, onze kinderen ook voorhouden. Maar leest u vers 36 en 37, waar de apostel schrijft, en anderen hebben bespottingen en geestelijk geproefd, ook banden en gevangenis. Ze zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard ter dood gebracht, hebben gewandeld in schaapsvellen, geitenvellen, verlaten, verdrukt, kwalijk behandeld zijn. Zijn smaadheid dragende. En de apostel die heeft hierbij nog een typering. Die lezen we in vers 15. Hoe die smaadheid gedragen wordt. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen en offeranden des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Maar misschien zegt u, zeg jij, dat staat toch haaks op zijn smaadheid dragen. Mensen die bespotten je toch omdat je naam van de Heere belijdt en dan een offerande van lof. Apostel laat ons inzien dat het toch samengaat. Want wat bedoelt de apostel? De apostel die legt hier een direct verband met het gebed. Om tot Christus te gaan met het gebed. Die roep, wat ik al zei, om de Heilige Geest. Geef mij verstand zoals we gezongen hebben, met goddelijk licht bestraald, dan zal mijn oog op uw wetten staren. Met bidden en smeken worden verlangens bij God neergelegd. Waar God om zaken gevraagd wordt, die strekken tot verbreiding, verhoging van zijn eer en de verheerlijking van zijn naam. Dat u in de benauwdheid tot de Heere roept, dat hij eruit helpt en dat hij dan geëerd wordt. Ze horen bij elkaar. Een zondaar die de smaadheid van de Heere draagt, dat is een bidder. En als jij hebt meegelezen met de schriftlezing, dan ziet u dat er staat de vertalers een verwijzing naar Hosea 14 vers 3 erbij hebben gezet. En daar staat: neem deze woorden met u en bekeer u tot de Heer en zeg tot hem: neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede, zo zullen wij betalen de farre van onze lippen. In die diepte, in die benauwdheid dat gesmeekt wordt tot de Heer, of de Heer alle ongerechtigheid weg zou willen nemen. Dan zien we hoe de apostel de weg tot de Heer wijst met die woorden van het Oude Testament. We hebben het gezongen met Psalm 51, vers 6. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat mij van uw heilige geest niet scheiden. woorden van David. En daarmee verwijst Hosea, dus de profeet uit het Oude Testament, naar die andere dichter, David. Zoals hij ook in Psalm 51 zong: Heer, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffer heb gij geen behagen. De offers, de offeranden Gods, zijn een gebroken en verslagen, gebroken geest en een gebroken verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Hier zien we hoe die bidder lid pleit bij de Heere met een gebroken geest, met een gebroken en verslagen hart. David roept: was mij wel van mijn ongerechtigheid en mijn zonde is steeds meer voor mij. David, hij kon nergens anders heen dan naar de Heere. En zo wijst ons de apostel met deze diepte de weg om tot hem te gaan. Hij, Jezus Christus alleen, kan zondaren reinigen van al hun zonden. En daarvoor is het Goede Vrijdag geworden, de betaaldag van de kerk. Daarvoor is het Pasen geworden. Zo wordt de Heere dank bewezen, zoals Hosea zegt, met de kalver van onze lippen. Want de zondaar heeft de Heere lief gekregen. Die heeft hem lief gekregen. Die buiten de poort geleden heeft. Hij, die met zijn bloed zondaren heiligt. Daarom neemt een bidder de toevlucht tot het bloed van Christus. En dan de Heere leren groot te maken. Neem bijvoorbeeld Paulus en Silas in de gevangenis. Ze zijn erheen gesleept, vastgezet. En dan zegt de Bijbel: omtrent middernacht baden Paulus en Silas en zongen Goden lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. In de gevangenis, zijn smaadheid dragende, geslagen. En ook daar dan leven tot zijn eer. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende. En laten we dan door hem altijd Goden opofferen, offeranden des lofs. En ziet u dan dat een weg van smaadheid en verdrukking alleen gegaan kan worden als onze ogen en ons hart gericht zijn op hem? Let, gemeente, ook op het meervoud waar de apostel over spreekt. Laat ons uitgaan. Hij heeft oog voor zijn naaste. Die apostel, hij wil de Hebreeën wel meenemen. En hij roept op: laat ons uitgaan. Hij wil ze wel wakker schudden. Om ze uit de stad verderf. Zoals Bunyan dat beschrijft in de Christenreis. Hoe christen die stad verderf wil gaan verlaten en hoe hij zijn vrouw schudt en zijn kinderen om weg te gaan, ook naar zijn buren. Verlaat de stad, want het oordeel komt. Zijn we onderweg, gemeente, of zitten we nog vast in de stad? Een stad waar je het goed hebt. Een stad met misschien met voorspoed, maar ook een stad waarin je jezelf kan keren met smaad, met verdriet, met pijn. Of is ons hart afgekeerd van die stad? Brandt het in je hart om tot Christus te gaan? Dat je tegen je naaste, je man, je vrouw, je vader, je moeder, je opa en oma, of tot je kleinkinderen, of tot je buren zegt, of op school tegen je vrienden en vriendinnen: kom, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Wat een heerlijke boodschap mag jij dan doorgeven. Thomas Boston, een Schotse predikant uit het begin van de 18e eeuw, die zei eens: ik kan niet zeggen dat Christus voor u gestorven is, maar er is een gestorven Christus voor u, voor jou. Zo laat ons dan uitgaan, er is een gestorven, opgestane Christus buiten de legerplaats. Die ware weg van het leven, prijzen we die aan of zwijgen we? Die weg aan te prijzen die over Golgotha heen loopt. Langs dat geopende graf. Maar een weg die loopt naar zoals Abraham het in Hebreeën 11 ook heeft gezien. Die stad met fundamenten. Van wie de kunstenaar en bouwmeester God alleen is. Laten we tot hem uitgaan, gemeente. Tot hem die daar is verteerd. Onder het oordeel en het recht van God. Zouden we dan onze ogen niet op hem gericht houden? Ga dan tot hem. Neem het kruis op. En draag dan ook die smaadheid. Het is maar voor eventjes. Want we hebben hier geen blijvende stad. Maar dan mogen we ingaan. In die toekomende stad om voor eeuwig bij hem te zijn. En die drie enige God te loven en te prijzen. En als je onderweg mag zijn. Dat je losgemaakt bent van die aardse stad. Van die zonden die je zo nog steeds pijn kunnen doen. Maar dan leeft er ook dat gebed in je hart tot hem. In het hart van de pelgrim zoals Niklaus Barentsonius het verwoord in een gedicht. Heere, wat zoudt gij mij toch geven? Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wil mijn ziel aan Jezus voegen, dan bespot ik al het verdriet. Jezus is al mijn zielsgenoegen, buiten Jezus wil ik niet. Heere Jezus, kom toch nader, maak mijn ziel eens onbevreesd. Leer mij zeggen, Abba Vader, leid en troost mij door uw geest. Naar u brandt mijn ziel met lusten, daarom voel ik geen verdriet. Ik wil in mijn Jezus rusten. Buiten Jezus is er niet. Om Jezus wil. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. O dierbare ontfermer, wat bent u groot, wat bent u machtig, dat u ons zo weer hebt bepaald bij dit grote verlossingswerk van uw eigen enige geboren zoon. Die rijkdom die er ligt in Christus Jezus is niet alleen voor onszelf, voor in iedere zondaar die leert uitgaan om tot u te vluchten. Hoe groot onze nood is en het verdriet waar we dagelijks mee te kampen hebben. Kom, laat ons uitgaan. En als ons leven tegen zit en als ons leven dwars door de diepe wateren heen gaat. Kom, laat ons dan uitgaan tot hem. Van zijn smaadheid te dragen, Heer. Wat bent u goed. Dat u ons zo een diepe weg geeft. Om achter u aan te leren gaan. Het is maar voor eventjes. Dan zult u uw kinderen, uw volk opnemen in heerlijkheid. Zodat er nog meer zich bij het koor in de hemel mogen voegen om uw naam groot te maken. Heilig, heilig is het lam dat staande staat als geslacht aan uw rechterhand. Geeft u, Heere, de gemeente maar veel bidwerk. Dat er oog voor elkaar mag zijn. Allen die dreigen achter te blijven om op te roepen. Keer u. Kom, laat ons gaan tot hem die buiten de legerplaats heeft geleden. Klein en groot mee te nemen. Om de toevlucht bij u te leren zoeken. En zo we nu deze laatste lijdensweek ingaan, geeft u, Heere, uw dienstknechten wat nodig is, zodat ze ook vrijdag, morgen en ook vrijdagavond in beide kerkgebouwen uw woord mogen verkondigen. De diepte van het is volbracht hier op Urk mag klinken. Tot vernedering van de mens en verhoging van uw naam. En geeft u dat er een verlangen mag zijn om op de paasdag hier samen te komen. En te verwonderen over dat heilswerk. De opgestane Christus. Hij leeft. Wie bang is, vrees niet. Hij is opgestaan. Hij leeft. Dat u ook de beleiderscategorisanten wiens namen vanmorgen genoemd zijn en die zich gaan voorbereiden op tweede pasdag, geven wat nodig is, dat het in hun hart mag leven om voor uw aangezicht een ja-woord te geven. Dat met hart en ziel beleven en ervaren mag worden, zijn smaadheid dragende. Want dat is goed. Dat is de weg ten leven. Omdat die weg bedekt is met het bloed van Christus. Bewaren ieder voor een onverzoend sterven. Dat de roep tot u mag klinken, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Dank voor wat u heeft gegeven op deze dag. Dat uw woord mocht klinken. Geeft u ieder, ook degene die vanavond, vannacht in naar zee hopen te gaan wat nodig is om hun werk te doen. En ook degene die nog op zee zijn. En alle anderen die naar het werk en naar school gaan. Geef hen wat nodig is om voor uw aangezicht te dienen. En zij, Heer, die geen werk mogen doen of kunnen doen. Ondersteun en sterken dat de ogen op u geslagen mogen zijn. Achter u aan te gaan. En vragen het alles om Christus wil. Om dat lam dat geslacht is, staande aan uw rechterhand. Amen. Laten we tot slot gaan zingen, gemeente. Psalm 77, vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen, en niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie? Wie is een God als gij? Groot van macht en heerschappij, En wat er verder volgt, vers 8 van Psalm 77. Gemeente, verheft uw harten tot God. En laten we nu deze week zijn ingegaan, de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.